Lieve luisteraar van de Niet Zo Perfecte podcast. Ik heb een beetje, misschien een jammere mededeling. Ik vind hem zelf in ieder geval jammer. En tegelijkertijd is hij ook wel overwogen. Dit is de laatste Niet Zo Perfecte podcast waar jij naar gaat luisteren. Ik ben al eigenlijk een aantal maanden aan het nadenken over, ga ik door met deze podcast? Want ik geniet er enorm van. Ik vind de gesprekken zo leerzaam, ook voor mezelf. Ik krijg ook leuke, mooie reacties op deze podcast. Ik ben echt enthousiast over de gasten die er komen. En tegelijkertijd merk ik dat in mijn 3 dagen die ik per week probeer te werken, eigenlijk al mijn uren en tijd worden opgeslokt door Philevie. Philevie is de online academy die ik alweer 3 jaar geleden ben begonnen. Die enorm gegroeid is, waarin ik allerlei online cursussen aanbied. Maar ik word ook gevraagd om te spreken. Ik schrijf boeken. En zo gebeurt er eigenlijk van alles. Waardoor ik merk het is goed om me daar ook helemaal op te blijven richten. En dat heeft uiteindelijk de keus gebracht om te stoppen met een Niet Zo Perfecte podcast. Echt wel met pijn in mijn hart. Ik ben deze podcast begonnen omdat ik graag mensen voor het voetlicht wilde brengen waarvan ik enthousiast was over hun boodschap. Een soort hedendaagse profeten die ik eigenlijk wilde laten horen. En dat is gelukt. Ik denk dat er echt toffe mensen zijn geweest die mooie dingen hebben gezegd, waar ik zelf ook nog regelmatig aan terugdenk. En tegelijkertijd is het ook prima om op een gegeven moment weer te stoppen met iets waarvan je denkt, ja, het is goed om nu te focussen en me te richten op Philevie. Stel dat je denkt, oh, ik wil dit niet missen. Nou, je kunt ze natuurlijk nog gewoon allemaal terugluisteren, want ze blijven gewoon staan op Spotify en alle andere kanalen. Maar ik heb ook een andere podcast en dat is de Philevie podcast. Die neem ik op in mijn eentje. Daarin deel ik dingen over hoe je nou voluit leeft, van rust tot omgaan met afwijzing, tot balans in je leven. Dus vind je het interessant en wil je mij blijven volgen, ga dan de Philevie podcast even opzoeken op je kanaal. Die staat ook overal. De Philevie podcast, volg hem even, like hem even. Elke 2 weken breng ik daarin een aflevering uit. Check ook philevie.nl als je meer informatie over de cursussen vindt, wilt. En het is natuurlijk ontzettend leuk als je mij blijft volgen. Eline Hoogboom heet ik op Insta. En als je daarin ook even van je laat horen hoe je de podcast vond en dat je een luisteraar was, vind ik leuk om te horen. Nou, dan gaan we nu luisteren naar het volgende mooie gesprek, het allerlaatste gesprek. Geniet ervan. Je luistert naar de Niet Zo Perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hoogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is de gast professor Dr. Gabriel Antonio. Hij is hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en partner bij de Galan Groep. In zijn loopbaan heeft hij meerdere organisaties uit een crisisperiode mogen leiden, waaronder de bekende TBS van Mesdagkliniek in Groningen. Hij is auteur van meerdere bestsellers, waaronder Het Leven Praat Terug en De Sleutels van de Leider. Hij brengt daarbij leiderschapsontwikkeling in de praktijk en neemt anderen erin mee. Hij schreef ook het Zwitser zakmes van de leider, waarin je wordt geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Gabriel is getrouwd en heeft een zoon en dochter en woont in Drachten. Gabriel, welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat je hier bent.
Ja.
Vind het een eer. En dat helemaal uit Friesland.
Het is wederzijds.
Dankjewel. Nou begin ik deze podcast altijd met een soort perfectly imperfect moment. Een moment waarvan je zegt, ja, dat was behoorlijk imperfect. Waar zou je dan als eerste aan denken?
Ja, er zijn verschillende dingen waar ik aan denk. Het eerste is waar ik aan denk is, ik weet mij 100% afhankelijk, maar ook 100% verantwoordelijk. Dus ja, als het even niet lekker loopt in het leven, dan kan ik van alles en nog wat de schuld geven, maar dan moet ik toch allereerst even naar mezelf kijken. Dus ik weet mij 100% afhankelijk, maar ook 100% verantwoordelijk. Dus laat ik eens zo'n verhaal nemen waar ik zelf 100% verantwoordelijk voor ben. Het was een tijd geleden dat ik heel druk was en lekker met teksten bezig was. En mijn vrouw en dochter waren een weekendje weg. En ik dacht, ik moet ook nog wat doen met mijn zoon. Mijn zoon Mahiel heeft een verstandelijke beperking en autisme. We zouden gaan wandelen in het bos. En ik dacht, hoe is het ook alweer? Oh ja, zijn jas en zijn muts en zijn sjaal. Dus ik kwam achter mijn computer vandaan, nog even snel een tosti eten. En we gaan lekker wandelen in het bos. En die laarzen. En die laarzen pasten niet helemaal lekker. Ik denk, het is toch wat, hè? En ik moet hem helemaal begeleiden vanwege zijn autisme en een verstandelijke beperking. Functioneert hij op een in verhouding wat laag niveau. Dus ja, ik moest dat helemaal sturen.
Hoe oud is je zoon?
Mijn zoon was toen 6 jaar. Hij is nu 25, nee, hij is nu 26. En nou, die beentjes in die laarzen duwen. En ik was eerlijk gezegd, want ik zat nog zo in mijn tekst. En ik was bezig met een tekst van Emmanuel Levinas. De filosofie van de ander, met een hoofdletter. Dus dat zong nog helemaal in me om. Maar die ander, met die kleine letter, mijn zoon zag ik eigenlijk niet. Ik zat nog erg in mijn tekst, in mijn hoofd. Maar ik dacht, het is na tosti eten 1 uur. We moeten toch een beetje gaan wandelen, wat doen. Nou ja, zijn benen in die laarzen duwen. En we gingen aan het wandelen. En toen ging hij halverwege het bos, ging hij achterstevoren lopen. En ik dacht, dit is niet oké. En ik dacht, stel je nou eens voor dat mama straks met Talita terugkomt. En dan loop Mahiel vanaf dit weekend achterstevoren. Dat is toch niet normaal? Nou, dat is nogal imperfect. Het idee van ja, wat normaal is of wat perfect is, dat ligt heel dicht bij elkaar. Doe normaal, pas je aan. En ik had ook zo'n beetje een filosofie van, nou, in ons leven, in het leven van Mahiel, moet hij in ieder geval een beetje aangepast zijn. Hij heeft zijn eigenaardigheden, maar hij moet wel een beetje aangepast zijn. Dus doe normaal. Doe normaal. En mijn zoon ziet er dus ook qua kleding en op tijd naar de kapper, ziet hij er heel normaal uit. Je ziet ook niks aan zijn uiterlijk. Dus ik corrigeerde hem, ik sprak hem erop aan. Ik zei, maar heel goed luisteren. En ik trok zo aan dat kinderarmpje. Zo, dan kun je zo laten voelen welke kant het op moet. En ik had natuurlijk een mening en een oordeel dat dit niet normaal was. Nou ja, ik weet niet precies, 10, 20 meter verderop ging hij weer achterstevoren op zijn hakken lopen. Een beetje vreemd gedrag. En er was niemand in de buurt, dus ik kon hem even flink aanspreken. En in gebarentaal maakte ik aan hem duidelijk dat hij beter moest luisteren. En dat hij vooruit moest kijken en dat hij die kant op moest lopen. En ik liet het ook in gebarentaal zien, dat hij een beetje stout was. Dat hij goed moest luisteren. En dat als hij niet luisterde, dan gingen we naar huis en dan moest hij naar bed. Heel lang naar bed zelfs. Hij keek met zijn bruine ogen aan en ik dacht, nou, ik weet niet of het binnenkomt. En we gingen weer een stuk lopen. En weer draaide die een beetje zo schuin achterstevoren. En ging op zijn hakken verder lopen. En hij struikelde ook nog. Ik dacht, oh, moet ik ook nog een broek wassen. Nou ja, ik dacht, ik ben er ook klaar mee ook. Wij lopen gewoon maar naar huis. En ik sleepte hem een beetje zo achter me aan. En een beetje half schuin achterstevoren lopend. En liep hij met me mee. Ik zette hem op de trap. Ik deed zijn muts, zijn sjaal, zijn jas uit. En zijn laarzen uit, zijn laarzen, laarzen. En ik keek nog eens naar die laarzen. En ik deed mijn hand even in een van die laarzen. En toen voelde ik dat er nog bolle sokken in die laarzen zaten. En toen dacht ik, oh, wie is hier nou niet in contact? Ik zei het ook hardop. Ik zei, oh, sorry jongen. Papa is even niet in contact. Ja, en het spijtte me zo. En ik was ook even verdrietig. En ik denk, wat heeft hij toch veel geduld met mij? En er flitst ook allerlei gedachten door me heen van, ja, hoe snel kun je niet oordelen of dingen invullen vanuit je eigen zichtlijn. Ik vulde in dat dit met zijn autisme te maken had. Maar hij had gewoon pijn in zijn tenen. Er zaten gewoon nog dikke proppen sokken in. En hij liep dus op zijn hakjes achterstevoren om die pijn te vermijden. Nou, ik heb hem weer aangekleed en die proppen sokken uit zijn laarzen gehaald. En we hebben heerlijk gewandeld in het bos. En ja, ik schaamde me echt. Ik dacht, ja, en dan weet je het een en ander van autisme. Je geeft lessen in leiderschap, je geeft trainingen, cursussen. Je bent zelf bestuurder in een organisatie en dan zit je er zo naast. Dan zit je er zo naast omdat je zo in je hoofd denkt het te weten en het in te vullen voor een ander. En veel imperfecte momenten in mijn leven zitten erin dat ik oordeel. Dat ik het invul voor een ander. En dat ik erachter kom dat het anders zit. Dus een paar lessen die ik hierin heb geleerd is om A, niet te oordelen. En als je een oordeel hebt, dan kun je een mening of een opinie hebben. Maar dan pas op het moment dat je afgedaald bent op het niveau van de tenen, de voeten van een ander. Dus dat je hebt verbonden aan daar waar de schoen wringt. Als ik dit vertaal naar leiderschap, we hebben soms wel eens een oordeel over iemand in de kerk. Oh, dat is niet normaal, zo doen we dat niet. Hij loopt achterstevoren. Als jij niet normaal doet, dan mag je straks heel lang naar huis en naar bed. Dan doe je niet meer mee. Mm. De uitsluiting.
En wat is dan normaal ook? Ja.
Wat is dan normaal?
Ja.
Want wij lopen allemaal zo en we lopen allemaal die kant op. Want dat is onze manier van denken en handelen.
Ja.
Op het werk doen we dat ook. Zien we iemand achterstevoren lopen, een beetje moeilijk en klagerig en mopperig. Of in ieder geval ander gedrag, misschien zelfs andere kleding. Ja, dat doen wij hier zo niet hoor. En dan krijg je wat we noemen een correctiegesprek. En misschien als je wat meer tijd neemt, kom je erachter dat gedrag niet zozeer uit die persoon alleen komt, maar misschien heel veel met jou als leidinggevende of als collega te maken heeft. Dat iemand pijn vermijdt.
Mm-hmm.
En in het verzuim schiet. Of in het cynisme schiet. Of in de afweer schiet. Nou ja, dat oordeel, en dat vind ik ook wel bijzonder vanuit de schrift, oordeel niet. Want in het oordeel zijn we uit verbinding. Zijn we uit verbinding. En ik merk dat door de dag heen, ik ben voortdurend bezig om dingen in te vullen, in te kleuren voor een ander. Maar 's avonds kwam een vriend van mij op bezoek en ik vertelde hem dit verhaal. En toen zei hij, jongen, je moet wel veel geduld hebben, hè, met zo'n kind. Nou, ik kon niks anders zeggen dan alleen maar dat, ja, ik weet dat Mihiel ook heel veel geduld heeft met mij.
Ja.
Hij woont bij ons thuis, maar ik draai het ook wel eens om. Hij is 26 jaar. Ik mag nog steeds bij hem thuis wonen.
Ja.
Hij verdraagt mij nog steeds.
Ja, dat is mooi hoe jij dat... Vorig jaar was ik op een conferentie waar je sprak en toen vertelde je ook verhalen over Mihiel. En het valt me dan heel erg op inderdaad dat je het vaak omdraait wat je van hem leert. Dat doet me ook best denken aan Henry Nouwen die... Bij mensen heeft gewoond waar hij Adam heeft ontmoet. Een heel sterk gehandicapte man. Waarvan eigenlijk hij zegt dat is mijn grootste leraar geweest in het hele leven. Ik heb zoveel boeken gelezen, maar ik heb pas echt geleerd van de mensen daar. Hoe is het bij jou zo gekomen dat dit zo is ontstaan? Dat je ook daardoor dat je die lessen ook zo vertaalt.
Ja, dat herken ik heel sterk. Het is ook een beetje de gedachte die we bij een auteur als Hertzberg tegenkomen, amor fati. We kunnen zeggen, oké, het liefde, het leven doet een appel op ons. De liefde doet een appel op ons, onze kinderen, onze partners. De schrift doet een appel op ons, we worden uitgedaagd. Maar soms brengt dat ons ook in een beetje ongemakkelijke situatie. Dat je denkt, dit lot wil ik niet. Ondanks het appel, vanuit de schrift, vanuit het leven, vanuit de gebrokenheid, vanuit de kwestie, denk ik, dit voelt ongemakkelijk. En amor fati, ik probeer langs de lijn van amor fati te leven, is liefde voor het lot.
Hmm.
En liefde voor het lot is niet van, het lot, daar moet je een beetje kunnen verdragen, daar moet je mee omgaan. Nee, het lot is het allerbeste wat mij toekomt. Dat is een vergrotende trap. Amor fati.
En waarmee je dan eigenlijk zegt dat wat mij toebedeeld is, of wat mij overkomt, dat is,
dat is ingewikkeld hoor.
Ja.
Amor fati. En de geboorteplaats van deze gedachte is een 40 dagen periode van stilte en overweging in een klooster in Tegelen. In mijn jonge jaren. Ik kom uit een niet-christelijk gezin en ik heb zo mijn eigen zoektocht ben ik aangegaan, zeker in mijn jonge jaren,
mm-hmm.
om te kijken van, waar vind ik mijn plek? Waar kan ik mijn geloof laten groeien, doorontwikkelen? Waar wil ik me laven?
Want ergens is er dus wel iets begonnen waardoor je dacht, ik wil überhaupt
zeker
wel geloven.
Een hele bewuste keuze.
Hoe is dat dan ontstaan?
Hele bewuste keuze. Maar zal ik even iets, eerst even over het stilte? Dus ik ging eerst 2 dagen in het klooster en toen 5 dagen en 10 dagen. Ik denk, dat is wel heel kort, zo'n stilteperiode. Dus ik dacht, ik zie Christus 40 dagen in de stilte in de woestijn. Dus ik had 3 dagen voorbereidingstijd, want je moet ook niet zomaar de stilte inspringen. Dus ik had me voorgenomen om 40 dagen in een kluis, in volledige afzondering in stilte te zijn. 1 maaltijd per dag. En nog een krekkertje om 's morgens mee te beginnen. En een klein Thaizé-krukje. En een kaars, en een icoon, en een bijbel, en een dagboekje. Dat was het. En een matrasje op de grond. Ik had eigenlijk wel het verlangen om zo vanuit die stilte, vanuit die zuiverheid te leven. Ik vond het leven ook wel gedoe. Elke keer weer vuile handen maken. Elke keer weer die imperfectie tegenkomen bij de ander en vooral ook bij jezelf. Dus ik dacht, dat is toch wel een heel mooi leven, zo bidden en
zonder
schrijven,
afleiding.
En, zonder al het gedoe. Maar ik kwam uit die stilteperiode. Ik vertel het even wat korter. En die 2 priesters die zeiden, volgens mij heb je meer de houding van een roeper dan een roeping. En we hebben zelf het idee dat jouw richting meer in de samenleving is. En de kunst is dat je die stilte, die stille omgang, en die stilte en die harmonie, dat je die leert mee te nemen. In je om te dragen. In plaats van dat je dat zoekt in een instituut. Zoals dit klooster. Of een kluis waar je in afzondering kunt zijn. En toen zeiden ze van kijk. Je hebt een verlangen ook naar die vereenvoudiging. naar die kloostergangen en dat ritme. 'S Morgens om 4:30 in de koorgebeden. En ja, ik zei, ik vind het zo ontroerend en zo mooi. Ik heb geen katholieke achtergrond, dus een deel snapte ik ook niet helemaal. Maar ik vond het wel heel mooi om zo in die stille aanbiddingsmorgen zo te beginnen. En toen zeiden ze, maar we willen ook wel voor je bidden dat je ook in jouw leven de kloostergangen mag ervaren. En juist die beperkingen en die moeite, dat je dat leert te omarmen en ook te zien als onderdeel van jouw werkstuk, van jouw leven. En niet alleen van je uiterlijk leven, maar ook dat het je innerlijk vormt. En dan kom je bij Amor Fati. Wil ik de beker helemaal leeg drinken?
Ja.
Of wil ik hem liever aan een ander geven? Dit is mijn beker. En het smaakt goed.
Heb je dan nooit gedachten van, hè, want je hebt de zwager, ik heb de zoon, je bent ook daar voor een gedeelte mantelzorger voor. Heb je nooit al gedacht, ik had het anders willen hebben, of ik had mijn leven anders willen hebben? Of?
Dat is niet makkelijk. En er zijn ook andere momenten in mijn leven geweest dat ik dacht, waarom? Waarom overkomt mij dit nu? Ik kan toch zoveel andere mooie dingen doen en waarom overkom ik het? Maar die waarom-vraag krijgen we zelden antwoord op.
Mm.
Maar op de hoe-vraag wel. Hoe kan ik me hiertoe verhouden? Dus als we het hebben over persoonlijk leiderschap. Ja, het leven is grillig. Soms regent het en soms schijnt de zon. Maar de vraag is, hoe verhoud ik me tot de regen en soms ook wel de felle zon? Mm. En dat is Amor Fati. Een levenshouding van waarin je zoekt naar het optimale. Even als beeld, je kan dus in een ziekenhuis komen. Kun je twee dingen doen. Je kan daar mopperen en klagen dat je een zere knie hebt. Maar je kan ook aan de hoofdarts vragen of de verpleegkundige, wat zou ik kunnen doen om de beste patiënt te zijn van deze afdeling?
Mooi. Het valt me ook op in jouw boek. Ik heb je boek gelezen, De Vorstenspiegel. Waarin je schrijft over, dat is een spiegel van reflectie waarin je kijkt als je een leider bent of op een of andere manier invloed hebt. En daar citeer je ook best vaak mensen die bijvoorbeeld in een een aantal keer, haar naam kwijt, maar die in de Tweede Wereldoorlog of in een concentratiekamp ook dingen hebben overleefd. Nou,
er is ook, Eva Eger?
Ja, er is natuurlijk ook onderzoek dat bijvoorbeeld vrouwen zoals zij, die extreem oud zijn geworden, 95, ja. Is zij geloof ik inmiddels. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat de mate van veerkracht enorm dus bepaalt hoe je dus uit zoiets bent gekomen. En dat zie ik in jouw boek ook terug en ook in wat jij nu zegt. Je hebt dus, eigenlijk zeg je dus, je hebt zelf ook enorm invloed op hoe je dan in zo'n situatie staat.
Ja, en het ingewikkelde is, kijk, ons wordt natuurlijk een heel succesvol leven opgedrongen. Uiterlijk succesvol, sportief, slank, gezond, sterk. Mooie baan, twee auto's voor de deur, twee onder één kap en op termijn liefst een zelfstandige of vrijstaande woning. Allemaal uiterlijkheden en ons ongeluk zit er voor een deel in dat we daar elkaar enorm aan afmeten. Helaas kom ik ook op allerlei verjaardagsfeestjes, waaronder ook met christenen of gemengde groep, voortdurend op dat gesprek. En nu is het met de kinderen. En dan het eerste verhaal is hoe ze het op school doen.
Ja.
En wat voor baan ze wel of niet hebben.
En ga je nog op vakantie?
Ja, en of de twee vakanties per jaar er goed in zitten. En als je niet uitkijkt, dan gaat het alleen maar over die oppervlakkige succesjes. En het interessante is, als we bijvoorbeeld in dat mooie boek van Johannes het evangelie lezen van een van de eerste wonderen die Jezus deed, is de bruiloft te Kanaan in Johannes 2... Dan zien we dat hij bij een tekort de meest heerlijke wijn vermenigvuldigt. En daar kunnen we een prachtig verhaal over vertellen. Dat we mogen leven in dankbaarheid, in overvloed. En zo. Als we het verhaal doorlezen, dan staat er onderaan het verhaal, en vervolgens daalde hij af naar Cavernum. Dat slaan we voor het gemak vaak wat over. Hij bleef niet bij de overvloed. Hij stapte uit de bubbel en ging naar de plaats der moeite, Cavernum. Nou, dat was niet zo'n fijne plek, hoor. Er was van alles los. De 16 kilometer vanaf Kana gerekend naar beneden. Later komen ook in Lucas en een aantal andere hoofdstukken. En hij daalde af naar Cavernum. Nu, mijn vraag is ook vaak wel aan mensen, heb jij je Cavernum al gevonden?
Mm.
En we hebben het relatief gesproken in Nederland heel goed. We kunnen allemaal lekker in een bubbel zitten en we hebben het goed en we geven nog wat een goede doelen. Maar we leven in overvloed. Maar de vraag is ook, ga je het aan in het leven?
Mm.
En zoek je ook die plaats der moeite op? In jezelf soms? Plaats der moeite in jezelf, waar Edith Eva Eger het ook vaak over heeft. Trauma's of onverwerkte dingen in ons leven.
Mm.
Maar soms ook die plaats de moeite in je familie. Of vermijd je die ene tante of oom of broer met een beetje ongemakkelijke, vervelende gedrag, met zijn verslaving of zijn autisme of zijn narcisme. Of we hebben er allemaal mooie etiketten voor tegenwoordig. Vermijden we dat of gaan we het aan? Of die plaats de moeite op ons werk of in de samenleving, daar waar het schuurt.
Ja. En even heel concreet, want jij hebt ook een carrière en ik weet niet hoe je huis eruit ziet in Friesland, maar vast niet heel klein. Hoe zit je dan op een verjaardag? Hoe doorbreek je die gesprekken op een verjaardag? Gewoon heel concreet. Waar begin jij dan over? Wat zeg je dan?
Ik vind een hele interessante vraag. Bijvoorbeeld, hè, als mensen zeggen, nou, hoe gaat het met de kinderen? En nou, goed, en die ene doet universiteit en de andere is rechten en zo. En allemaal prima, dus allemaal reden tot dankbaarheid. En dan stel ik wel eens de vraag, wat heeft jou de laatste tijd geraakt?
Ja, mooie vraag.
Wat heeft jou de laatste tijd geraakt? Oh, ja nu dat zo zegt. En dan open je het veld van de plek der moeite. En dan kun je een heel interessant gesprek hebben met elkaar over dat wat je bezighoudt. Maar ook dat wat je heel dierbaar is.
Ja.
Dat wat je raakt. Dat kan iets zijn in het nieuws. Dat kan iets zijn op het werk. Of dat kan iets anders zijn. Dus de plek, ja, dat wat je geraakt heeft.
Ja.
En dan ontvouwen zich. Dus dat is heel helpend. Een helpende vraag.
Ja, mooi. En jij vertelde net, hè, over de priester en de mensen in het klooster. Die zeiden, ja, jij moet naar buiten gaan. En je moet daar de stilte gaan vinden en zoeken. Dat is ook iets wat je vaak benadrukt. Als jij spreekt tot leiders en blijf terugkeren naar jezelf. Naar die reflectie, naar de stilte. Iets wat veel mensen, en ik ook, heel ingewikkeld vinden. Want er is zoveel afleiding, zoveel ruis. Er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Zoveel dagelijkse beslommeringen waar je druk over kunt maken. Dus hoe doe je dat nu? Jij noemt dat eigenlijk een beetje de dagelijkse kloostergangen.
Ja, er zijn een paar dingen. Maar een van de dingen die ik wil noemen is dit. Veel mensen werken in een organisatie. En die organisatie heeft een visie, een missie, jaarplan, strategie, koersdocument, businessplan, whatever. Ik stel mensen wel eens de vraag, heb je ook een plan voor je eigen leven? Want als je geen plan hebt voor je eigen leven, loop je het risico dat je voortdurend werkt handelt in de plannen van anderen. Wat is jouw koersdocument?
Missen mensen dat vaak, is jouw ervaring? Dat ze dat niet hebben?
De meeste mensen kijken een beetje glazig aan. En ik zeg, laten we eens beginnen bij wat vind je echt waardevol? De meeste organisaties hebben kernwaarden. Dus laten we hetzelfde paadje maar eens bewandelen. Wat vind je echt waardevol? Mensen, ik vind liefde belangrijk. En geloof vind ik belangrijk. En verbinding, gezin, familie. Nou, laten we dat eens naast je agenda leggen. Hoe zit je focus? Hoe zit je aandacht? Nou, soms ontstaat daar begeleiding of coaching in. En vervolgens kun je de volgende stap zetten. Hoe ziet dat er nou uit in termen van je gedrag? Kun je een omschrijving van maken? En waar het eigenlijk hier om gaat, is dat we soms ons leven leven en we zijn een beetje overal mee bezig en vliegen overal een beetje achteraan. We zien alles ook als onze opdracht. En tegelijkertijd denken we aan het einde van de week, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En ook aan het einde van de week denken we, ben weer niet aan mijn eigen dingen toegekomen.
Ja.
Nou, dat vraagt toch om een zeker koersdocument. Dus ik nodig en daag mensen vaak uit om een eigen koersdocument. Maar het interessante is, van grote leiders, Nelson Mandela, Martin Luther King, Moeder Teresa, noem ze allemaal maar op, die hadden een heel duidelijke koers in hun leven. En die namen daar ook tijd voor om op koers te blijven. En ook in hun leven, amor fati, het heeft een hoge prijs gekost. Ze moesten hun missie wel omarmen en alles wat op hun pad kwam. Dus impactvol leiderschap is ook leiderschap wat heel veel dingen niet doet. En radicaal kiest voor een aantal dingen die het wel doet.
Ja.
En ik wil het helemaal niet groter maken dan het is. Maar het zou goed zijn om eens over jouw 1, 2, 3 belangrijkste kernwaardes na te denken. En hoe je dat handen en voeten geeft in je leven.
Ja.
Interessant is dat op het moment dat de jonge rabbi uit Nazareth zich openbaart, dan ineens is daar dat woord, het koninkrijk de hemel is dichtbij gekomen. En ik zie en ik geloof ook dat grote leiders, sterke leiders, brengen een organisatie niet de toekomst in, maar die brengen de toekomst bij de organisatie. Het koninkrijk de hemel is dichtbij gekomen. Maar ook artsen, ook verpleegkundigen, ook ouders, ook opvoeders. Ook leidinggevenden in een kerk of in een geloofsgemeenschap. Kunnen de boel opjagen en zeggen, oh, daar is utopia, daar is dat koninkrijk der hemelen, daar moeten we achteraan. Nee, leiderschap brengt een zekere rust. Hij is de vredevorst, zekere harmonie en verbinding. En dan zeggen mensen, maar dat is interessant. Oh, dat is wel de moeite van navolging waard. Maar dat begint dus dat je je toch op de een of andere manier een voorstelling maakt van wat is nou echt belangrijk en wat ga ik hiermee doen vandaag met het zicht op morgen.
Ja, en jij legt daarin ook vaak de nadruk echt op verbinding. Dat je in verbinding staat met anderen, dat als je werkt dan ben je in verbinding met je collega's en met je team wat je leiding geeft bijvoorbeeld. Terwijl, het lijkt wel of we ook tegelijkertijd steeds individualistischer worden.
We raken heel snel uit verbinding.
Ja.
Ook door oordelen. Maar ook door de waan van de dag. En we zien elkaar meer als objecten dan als levende wezens, als subjecten. We werken in het programma van het leven. Ik hoor soms echtparen waar ik mee spreek en die zeggen, we zijn een soort broer en zus geworden. Mm-hmm. We hebben het goed, maar dat sprankelt niet echt meer. We zitten een soort programma. Ja, en het loopt allemaal wel hoor. Mm. We kunnen nog twee keer per jaar
soort
op vakantie.
Team. Soort team.
Ja, en we hebben het wel goed, maar het sprankelt niet meer. Mm. En dan denk ik, misschien is hier werk te doen. Want als je het niet aangaat, gaat het op een gegeven moment uit.
Ja.
En leiderschap heeft alles te maken met verbinding. Als je het goed hebt hier, kom je makkelijker daar. Als je het niet goed hebt hier, dan weet je niet eens wat daar is. Dus soms moeten we echt investeren. Dus het leven is sowieso geen rustig bezit. Dat wordt voortdurend bevraagd en beproefd. Maar de verbinding en de relatie die we hebben, dat is al helemaal geen rustig bezit. Dat is iets waar je elke dag aan moet werken. Allereerst ook de verbinding met jezelf. Nu, als we het hebben over kernwaarden, het is toch ook vaak als ik in coaching of in gesprekken met mensen daar eens wat diepgang in zoek. Wij hebben toch ook nog wel last van behoorlijk wat wij noemen ook wel neurotische drijfveren. Die hebben zo hun oorsprong, soms door trauma's. Dus angst. Hè, dus door angst gaan we ook harder werken. Grip en controle, angst. We hebben ergens angst opgelopen. Of het is nooit genoeg. Ja. Minderwaardigheidsgevoelens. Dus nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Moet altijd meer, meer, meer. Ja. Dat is een heel interessante combinatie. Angst en meer. Als die twee stemmen sterk zijn in je leven, dan zit je altijd in de overwerk. Pauzes overslaan, jezelf verwaarlozen.
Raak je uitgeput.
En maar doorgaan en over de grens gaan.
Ja. Wat zeg jij tegen zulke mensen als je dit ziet?
Ik zeg niet zoveel, maar ik vraag wel een aantal dingen. Dus als je dan zegt, ik heb heel veel passie voor de zorg en vervolgens zitten ze zelf al twee keer in een burn-out. Dan is het toch goed om eerst eens even naar die kernwaarden te kijken. En vervolgens even te kijken van en wat is dan jouw domein, jouw roeping, jouw bestemming, het beloofde land voor jou? En dan is het interessant dat we ook in de schrift zien, het beloofde land heeft een grens. En als Israël over die grens gaat, Juda ook trouwens, dan is het oorlog. Mm. Als je een verbond sluit met het Noorderland of het Zuiderland, Egypte of Assyrië, dan gaat het helemaal mis. Mm. Dus als je over die grens heen gaat, dan gaat het mis. Nog even een ander beeld. Wat is het doel van ons leven? Is te worden wie we ten diepste al zijn in Christus, mens. Er zijn mensen die denken dat ze halve goden kunnen worden en die eten van de verkeerde boom. Dat is ook over een grens gaan. En dan ga je onderuit. Als jij denkt dat je met 4-5 uur slaap per nacht genoeg hebt, dat is een kwestie van tijd en dan ga je een keer onderuit. Mm. Als jij denkt dat je met hard werken de wereld overwint, dan ga je een keer onderuit.
Ja.
Dus het gaat om toch weer steeds terug naar je kern, stil te zoeken en steeds herijken. Van wat is mijn roeping, waar voel ik me bij thuis en wat in het verlengde van mijn kernwaarden wil ik bereiken in deze wereld. Ondanks tegenslagen, ondanks zijwind.
Mm-hmm.
En kan ik dat ook omarmen om er het beste uit te halen. Ondanks dat het soms heel rauw is en dat je denkt, zit hier nog iets goeds in?
Mm-hmm. Maar je zegt ook wel, als je bijvoorbeeld naar Moeder Teresa kijkt, het mag je soms wel iets kosten, of niet?
Het kost je, laat ik zo zeggen, bijna alles.
Ja. En waar ligt dan de grens tussen het mag je wat kosten en het gaat ten koste van jezelf? Hoe bepaal je die of hoe vind je die?
Kijk, wanneer ben je gewoon lekker met je werk bezig en denk je, dit is echt wat ik wil doen met mijn leven. Dan voel je iets en dat noemen we congruentie, hoofd, hart, lichaam, zit in één lijn. En je bent wel moe, je bent wel hard aan het werk, maar je gaat niet onderuit. Mm. Maar op het moment dat je in stukken valt, uit elkaar valt, en denk, ik weet echt niet meer, ik heb zoveel dingen te doen. En dan voel je ook, het klopt niet meer.
Mm.
dan ben je over de grens gegaan. Dat is het verschil.
Ja.
Dus je kan ondanks moeite en lijden de verbinding ervaren met je diepere zelf.
Ja. Jij zei net ook, kun je de beker drinken? Dus ook trouwens titel van Henry Nouwen boekje. Die klooster, dat zit ja. Nog steeds in jou. Hoe doe je dat? Ik bedoel, stel je bent nu een dertiger of je staat voor iets en je denkt, is dit echt iets wat ik moet aangaan? Ik denk, nou, gisteravond hadden wij het nog op onze kring van mijn kerk over een vrouw van begin 40 die ernstige ziekte heeft, die gaat overlijden. Dan zitten we daar allemaal toch een soort van, ja, hoe dan? Weet je wel? Ja, nou ja, letterlijk mijn vraag aan jou, hoe dan? Hoe ga je dat aan, de beker die voor jou neer wordt gezet en waarvan je denkt, poeh.
Ja, ik wil daar niet licht over doen. En ook niet makkelijk over doen. Het antwoord op de hoe-vraag, het eerste wat ik zou willen zeggen in dit verband, is het belangrijkste wat je kunt doen voor de ander, is present zijn. Het mooiste wat je kan geven aan iemand anders is iets van jezelf. Dus geen vrome teksten of adviezen of allerlei andere dingen. Of dat heb ik ook meegemaakt. Mm. Ook altijd
autobiografisch luisteren. Beter van niet, hè?
Ook pijnlijk. Maar het mooiste wat je kan geven is presentie.
Ja.
En dat is wat God in Christus ons wil geven. Hij is present. En soms voelt die ander, ja, dat geloof ook niet meer. Ziet het niet meer. En Edith Eva Eger die zegt het zo mooi. Zelfs al ga ik door een dal van duisternis, ik hoef geen kwaad te vrezen, want er is altijd iemand anders bij me.
Ja.
Als je het wil zien.
Ja.
En soms ben jij die ander, als persoon. Ben jij de ambassadeur van dat koninkrijk.
Ja, mooi.
Dus het eerste wat ik zou willen zeggen in een situatie het hoe, is present zijn. En het tweede is vooral stilstaan ook bij het gevoel van de ander. Je hoeft die ander niet op te leuken. Hoef je echt geen gevoelens op te dringen van, wees sterk of zo. Dus ik denk de verbinding aangaan met de situatie hoe het is. Het is mooi, we zien in het Oude Testament en Nieuwe Testament meermalen de tekst. En vanaf die plaats ging het verder. Maar dan moet je wel eerst op die plaats landen, voordat je verder kunt.
Ja.
We zijn vaak met verder bezig.
Ja.
Dus de verbinding, de presentie, de verbinding aangaan, het goede gesprek met iemand hebben over wat het betekent, het verdriet, de rouw, misschien de angst, begint ook om op die plaats aanwezig te zijn. Die plaats de moeite te bezoeken, samen.
Ja.
En dat is het tweede. En het derde, waar ik zo aan moet denken, is kijk, als er een nare situatie op ons afkomt, gisteren belde een kennis van mij, een moslima, belde me op en zei, Gabriel, ik heb even jouw geestelijk advies nodig. Zei, ik heb nu het bericht gehoord dat een tiende familielid van mij is overleden. Mm. Die verrekte aardbeving. Mm. Zei, ik ben helemaal uit het lood. Ik kan mijn werk niet meer doen. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Ik weet helemaal niet meer wat zinvol is. Dit is te groot. Ik kan dat niet dragen. Mm. En ik bel je, ik weet, je bent gelovig. Hoe moet ik dit zien? Wat kan ik doen? En ik sprak zo even met haar. En het is mooi, je kan soms een gesprek hebben. En in dat gesprek kun je zeggen, dit is wat ik voor je bid. Mm. Dat hoeft lang niet altijd met ogen dicht en gevouwen handen. En toen zei ik, dit is wat ik voor je bid. Als we overweldigd worden door een ramp die niet te overzien is, niet te duiden is, waar we de randen niet van kunnen overzien, dan hebben we drie opties. De eerste optie is in machteloos gevoelens neervallen, huilen en alleen maar in rouw blijven hangen. De andere optie is vluchten. Weglopen, wegkijken, wegdrinken. Vluchtgedrag. En de derde optie is het licht aansteken. Het licht aansteken omdat de duisternis niet het laatste woord heeft. Dus het licht aansteken en kijken wat er in jouw wereld te doen is. Mm. Kijk, als wij het probleem groter maken, worden we zelf klein. Mm. Maar als we bij het kleine beginnen, 2 visjes en 5 broodjes, dan kunnen we ook het grote probleem aankijken.
Ja. Waarom emotioneert jou dat nu?
Ja. Omdat ik haar ken, haar nood ken, Haar moeder zat naast haar in de auto. Ja, dat raakt.
Hmm. Heel
familieleden in 40 seconden weg.
Ongelooflijk, ja.
En hij weet over een beker leeg drinken. En... ja, dat is een heel vat vol om leeg te drinken. Dat is niet te drinken, niet te doen. En daar zitten ook broeders en zusters onder het puin. Die net zo gelovig zijn en hoopvol zijn als wij. In Aleppo en al die andere plekken. Maar goed, die derde optie is het licht aansteken. En kijken wat je handen vinden om te doen. En het interessante is, als je het licht aansteekt, zie je ook anderen die datzelfde licht aansteken. Mm. Dus als jij kleding inzamelt, een paar visjes en een paar broodjes, is dat alle reden om te vermenigvuldigen. Mm. Doe het samen.
Ja.
Als jij geld inzamelt, zoek anderen die datzelfde licht aansteken en doe het samen. Als je bidt, je hoeft niet alleen te bidden, bid samen. En vermenigvuldig in je onmacht toch delen en vermenigvuldig dat wat je hebt.
Ja.
2 broodjes, 5 visjes.
Ja.
En nogmaals, als je het probleem groter maakt, word je klein. Maar als je bij het kleine begint in de verwachting, ondanks alle duisternis en ook in de hoop dat hij het zal vermeerderen, steek het licht aan en je ziet anderen die datzelfde licht aansteken. En je kan in ieder geval iets doen om dat immense probleem aan te kunnen en te verkleinen.
Ja, wat mooi en ook hoopvol hoe je dat brengt. Ja. Dat zie ik ook in veel dingen van jou terug. Dat je eigenlijk wel vaak uitgaat van de positieve invloed die je hebt als mens. Hè?
Er is altijd ruimte.
Ja.
Maar het is hard werken om het te zien. En dat begint bij presentie. Ook de verbinding. De plaats van soms diepe duisternis. En dan tegelijkertijd, ik ben hier niet alleen.
Hm.
En daar is de hoop voor vandaag. Maar ook voor morgen.
Ja, en daar komt ook weer het stuk verbinding terug. Wat je dus elke keer weer benoemt. Ja. We zijn nog een beetje. Je bent doorgegaan, want je vertelt veel moois. Ik ben nog wel even blijven hangen bij. Je vertelde van toen was je in je 20 jaren naar het klooster gegaan. Op zoek naar iets. Er was toch een zaadje geplant van ik wil gaan geloven. Maar je bent niet zo opgevoed. Dus ik ben nog wel benieuwd. Waar is dat dan ontstaan? Dat je op zoek ging naar iets meer dus.
Ja. Ik vind het ook moeilijk om daar zoiets over te vertellen. Om meerdere redenen. Maar ik kom dus uit een niet-christelijk gezin. En ik ben best heel erg zoekend geweest in mijn jeugd. En ook best wel een ingewikkelde jeugd gehad. Allerlei gebrokenheid, allerlei verdrietige dingen meegemaakt en ook zelf deel van uitgemaakt. Maar mijn jeugddroom was dat ik zat veel op een sportschool, deed in de Budo Sport, karate en zo, dat ik een sportschool zou beginnen. Hm. Maar ergens was er ook al altijd iets in mijn leven wat geïnteresseerd was in het christelijk geloof. En ik kwam op een gegeven moment iemand tegen in het uitgaansleven. En ik was wel een beetje een mannetje, en ik had een zwarte band en zo, een mannetje. Stoer en
een
sportschool, ja, flink vent. En die zei, nou, ik moet nu naar huis, want morgen moet ik naar de kerk. Ik zeg, ga je naar de kerk? Ja, ga naar de kerk. Ik zeg, wat voor kerk ga je? Ja, dat is niks voor jou, evangelische gemeente. Ik zeg, zo'n kerk waar je hand op mag steken. Ik zeg, ik wil ook mijn hand wel opsteken, want dominee, ik snap helemaal niks van. Ik wist helemaal niet wat aanbidding was.
Nee.
Dus ik had door het plaatje gezien, kerk, hand opsteken. Dus ik denk, ik wil ook wel mijn hand opsteken. Dus ik deed een beetje grappig, een beetje flauw grappig. En nou, ik ben dus naar die kerk gegaan. En het interessante was de evangelische gemeente in Groningen. Daar waren meerdere jongens die ik kende van, zeg maar even, het straatleven. En ik vond dat wel zo apart. En die waren zo blij. Waarvan ik er een aantal, ik niet maar een aantal kende, die ook wel drugs gebruikten en ook in de gevangenis hadden gezeten. Ik denk, wat is dit hier? En het sprak mij zo aan. Terwijl ik uit een hele andere wereld kom. Iets in mij werd zo aangeraakt ook door de prediking. En het was een hele eenvoudige prediking. Met de uitnodiging en de boodschap. Weet je wel dat Jezus voor jou is gestorven? Presentie. En alles geven. Nou, en dat sprak mij zo aan. En ook de muziek en de liederen. Ja, dat ik een keuze heb gemaakt. En lid ben geworden. Actief. Gestopt ben in de sportschool.
Mm. Was dat niet meer? Vond je dat niet, ruimde dat niet met elkaar? Of wat was het?
Nee, dat ruimde niet met elkaar. Nee, dat ruimde niet met elkaar. Ook omdat ik met oude patronen moest doorbreken. En ik was er ook een mannetje. Mm. En dus je geeft les, maar ook in het uitgangsleven, ook onder vrienden. Mm. Ja, je bent toch wel die stoere jongen die karate doet. Mm. En, dus dat klopte niet meer met elkaar. En er waren ook wel vrienden die kwamen bij me. Die zeiden, goh, je was wel een diehard. Hoe kan het nou dat juist jij nu met geloof bezig gaat?
Het was echt een omslag.
Ja, het was echt een, ja. een omslag.
En komt het daar dan ook ergens vandaan dat je... Nou ja, jij noemt hetzelfde plaats der moeite. Die heb jij ook in je werk wel heel erg opgezocht. Hè? Je bent er bij Timon en je hebt daarna andere jeugdzorginstellingen geleid. Je hebt de TBS-kliniek heel lang geleid. Je hebt die plaats wel opgezocht, om het maar zo te zeggen.
Ja, zeker.
Hoe kwam je daar?
Ja, ik heb zelf nagedacht over mijn belangrijkste kernwaarden. En wat is eigenlijk mijn levensproject? Waar wil ik echt het verschil in maken? En nogmaals, 100% afhankelijk, maar ook 100% verantwoordelijk. En om een lang verhaal kort te maken, dus ook in die stilteperiodes, heb ik daarover nagedacht. En mijn grootste missie kan ik als volgt samenvatten. Ik, Gabriel Antonio, geloof dat de mens bedoeld is om rechtop te lopen. En in die zin wil ik mijn leven inzetten om mensen te ondersteunen, zodat ze weer rechtop kunnen lopen. Menswaardig. De vernedering voorbij. Want er is één iemand voor ons vernederd. En daarom hoeft niemand zich nog langer in dit leven vernederd te weten of te voelen. Ik wil graag mijn leven inzetten voor diegenen die gebogen door het leven gaan. De vernedering voorbij, zodat ze weer hoop en perspectief hebben.
Heb je dat toen al geformuleerd voordat je aan deze dingen allemaal begon?
Ja,
dus dit heb je al heel lang.
Heel jong. Dus dit draag ik al heel lang in mij om. Dus dit is het hart, er zit nog wat tekst voor en na. Dit is het hart van mijn persoonlijke visie en missie. En zo ging ik werken bij de stichting Timon. Met verslaafden en jongeren die op straat zwierven. Later in de Jelinek Kliniek. Later bestuurder directeur in de TBS Kliniek. In de jeugdzorg en in de GGZ verslavingszorg.
Ja.
En ook altijd organisaties in een bestuurlijke organisatorische crisis.
Ja.
Dus dit is mijn best bewaarde geheim, wat ik nu wel deel met de luisteraar. Maar als je dus heel diep in mijn hart kijkt, waarom doe je die dingen zoals je die doet? Ik zoek die plaats der moeite in de samenleving op.
Ja.
Dat is wel grappig. Toen ik aan mijn lieve oma vertelde, ik zei, oma, ik heb een andere baan. Toen zei ze, ja, je blijft wel ambtenaar, hè? Ik zei, ja, blijf wel ambtenaar. En toen zei ik, ja, ik word directeur in de Van Mestdag Kliniek in Groningen. Ach, zei ze, ach, lieve jongen, kunnen we niet gewoon een rustige baan zoeken? En ik hoor mezelf nog zeggen, oma, ik ben wel van het gedoe.
Mm.
Want ik geloof dat Jezus, die ik wil volgen, van het gedoe is.
Ja.
Hij zoekt die plaats der moeite op in ons leven. En ook in onze samenleving.
Ja.
En daarom ook mijn vraag, als het gaat over leiderschap, is natuurlijk te zorgen dat je je eigen leventje een beetje op de rit hebt. Maar durf je ook regelmatig uit te stappen en jouw Capernaum te zoeken. Jezus die koos in Capernaum zijn hoofdverblijf. Hè? Dat was gewoon de goot. Als je alles op een rij zet, al die losse verhalen. Een bezetene, een zieke, een lamme. Allemaal gedoe, een hoofdman, prostituties, een tollenaar. Allemaal ellende. En daar koos hij zijn hoofdverblijf. Waar heb jij je hoofdverblijf? Mm. Waar gaat jouw hart naar uit?
Ja.
Hij koos geen hoofdverblijf in Jeruzalem.
Nee. Hij ging echt voor de plaats en moeite. Ja. Als je tot slot nog één... Ja, je hebt al heel veel levenslessen en praktische dingen meegegeven. Maar nog één echte les in jouw leven waarvan je zegt, ja, dit helpt mij nog zo dagelijks verder. Aan de luisteraar zou mogen meegeven. Wat zou je dan zeggen?
Ja, wat er zo in me opkomt, wat ik vandaag luisteraars graag zou willen meegeven, is het volgende. Ik ben soms, net als heel veel anderen, lekker druk en lekker bezig. En dan word ik 's morgens wakker en sta ik helemaal aan. En bij herhaling, en de eerste keer was het heel indringend, maar bij herhaling legt mijn zoon even een hand op mijn schouder.
Mm.
Hij heeft geen taalontwikkeling, maar wat ik dan voel is dat hij zegt, papa met een hand op mijn schouder, zou je bij me willen zijn in het hier en nu? Lieve papa, je bent steeds daar. En ik ben niet daar, ik ben hier. En wil je echt het verschil maken vandaag? Zou je dan in het hier en nu willen zijn? Want er is geen andere plek. Er is geen andere plek om echt het verschil te maken in je eigen leven. In het leven van mij en van mama en alle andere mensen. Je zus. Dan in het hier en nu. Lieve papa, zou je bij me willen zijn in het hier en nu? En God is ook aanwezig in het hier en nu. En wat ik de luisteraars gun, is om in het hier en nu te zijn en van betekenis te zijn voor jezelf en de ander, met een kleine en een grote letter. Ja.
Prachtig. Mijn zoontje is 2. En jij, dit een soort gelijke heb ik van jou gehoord. Het echt er helemaal zijn. En ik kan nog wel eens in de keuken staan met mijn telefoon. En dan komen mijn kinderen eraan. Maar mijn zoontje zegt letterlijk, mama zijn, mama zijn. En dan komt hij op me af. En dan wil hij gewoon dat ik hem pak of vasthoud. Of... En het is voor mij elke keer zo'n... Elke keer weer denk ik, ja kom maar schat, want ik ben er. En juist dus ook zo'n aanraking of door die letterlijke woorden. Elke keer helpt mij dat inderdaad weer door eraan te denken van ja, dit is wat ik nu gewoon moet doen. Telefoon wegleggen. Hij wil nu gewoon bij mama zijn. En hij zegt het ook nog letterlijk. Ja, hoe mooi is dat? Ja, prachtig. Bedankt Gabriel voor alle mooie lessen die jij hebt weer gegeven. En zegen mij alles wat je doet en mag doorgeven als roepende. Dankjewel.
Graag gedaan. Het gaat je goed. En ook de luisteraars.
Dankjewel. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Philosophie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Philosophie Academy. Dit is een intensief programma van 3 maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In 12 online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Philosophie Academy ga je aan de hand van je levenshuis, met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven en maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op philosophie.nl/academy voor meer informatie.